Welkom bij Nooit meer slapen. Rachif El-Khaoui die onderzoekt in zijn podcast De Man is Lam wat het tegenwoordig betekent om man te zijn. Straks na 2:30 horen we in het 6e deel alweer van zijn serie waarin hij het vaderschap onder de loep neemt. En het komend uur zit tegenover mij tot ongeveer 2:30 Anna Enquist. Al sinds de jaren 90 is zij een van de bekendste gezichten in de Nederlandse literaire wereld en natuurlijk ook een van de bekendste pennen. Haar eerste romans, Het Meesterstuk en Het Geheim, waren niet te missen eikpunten van de literatuur. En haar nieuwe roman, Want de Avond, dat is een vervolg op een eerder verschenen boek, namelijk Kwartet. Dat was een spannende roman waarin een strijkkwartet gegijzeld werd door een meedogenloos ontsnapte gevangene. En dat boek eindigt, dat kunnen we inmiddels wel verklappen, met een explosie. Dat is namelijk ook het startpunt van het nieuwe boek. En dat is natuurlijk, dat draait natuurlijk om de vraag: wat gebeurt er met die mensen die zoiets hebben meegemaakt? Dat is natuurlijk haar levenswerk geworden. Onderzoeken hoe de veerkracht van mensen in elkaar zit. Als therapeut, als schrijfster en natuurlijk ook als mens. Welkom, Anna Enquist.
Dankjewel.
Heb je dat nou vaak, dat je een roman schrijft en dat je daarna denkt: god, ik ben toch benieuwd hoe het met die mensen verder gegaan is?
Nee, dit is echt voor het eerst geweest. Maar het is toch niet raar, hoor. Want ik heb de afgelopen jaren heel veel van dat soort series boeken gelezen.
En, door anderen geschreven?
Door anderen geschreven. En ik vind het zelf eigenlijk altijd heerlijk als je een fijn boek hebt en dat je weet van, oh, hierna komt er nog een. Het is iets heel kinderlijks. Zelfs kind heb je dat toch ook, van die series boeken.
Wat dat betreft met tv-series natuurlijk ook zo tegenwoordig.
Ja, en daar zijn mensen ook gek op. Maar nee, om op je vraag terug te komen, het was echt voor het eerst dat die personen zo bij me bleven. En dat ik ook dacht van, dat is misschien toch ook wel interessant om te kijken hoe dat nou verder gaat.
Waarom deze wel en die vorige mensen die ook heftige dingen meemaakten niet?
Ja, je zou zeggen die broer en zus uit de Verdovers. Zou toch ook wel leuk zijn om te kijken hoe worden die oud. Maar dat is nooit bij me opgekomen. Nee. Maar bij deze mensen wel. Nou ja, kijk, er zat ook een andere kant aan. Het was zo dat ik wel echt behoefte had om weer een roman te maken. Want het is namelijk heel lekker om zo'n taak te hebben. En dat je elke dag weet van, nou, ik ga een stukje schrijven en ik ga verder nadenken over dat verhaal. Het geeft je toch zoiets van 1,5 jaar echt een doorlopend doel in het leven. Maar ik had geen onderwerp. En toen dacht ik van, nou ja, dat vorige boek, dat vond ik een fijn onderwerp. En die mensen vond ik eigenlijk ook wel interessant. En ja, die liggen klaar. Dus waarom ga ik daar?
Ze zijn er nog, ja, er moet iets met ze gebeurd zijn.
Dus er zat ook een gemakzuchtige component.
Ze gaan allemaal met een andere manier om met dat enorm heftige incident. De één, Hugo, die vertrekt naar het buitenland. Bouwt daar een heel nieuw leven op, een carrière zelfs. Tweede, Helene, die werkt ineens in de sportschool. Dus ook een enorme switch gemaakt.
Helemaal.
Ziet er ook heel anders uit in één keer. Ja. Maar het perspectief ligt bij die andere twee. Een nukkige vioolrestaurateur, die heet Jochem, en zijn vrouw Caroline, een echtpaar. Ja. Waarom die twee?
Ja, ik vond het echtpaar toch het interessantste. Ik denk dat ik in dat vorige boek ook het meeste vanuit die twee geschreven heb. Maar toch ook behoorlijk wat uit die andere. Maar ik had nu geen zin meer in 4 of 5 verschillende perspectieven. En dat je dan zo heen en weer moet springen. Ik denk, ik neem gewoon die twee. En via hun kan ik die andere dan ook zijdelings nog een beetje aanraken.
Ja, we zien wel wat er met ze gebeurd is. Maar ze zijn ook echt letterlijk een beetje uit beeld
verdwenen. En die twee zijn natuurlijk ook wel interessant omdat ze met elkaar getrouwd zijn. Ze hebben een hele geschiedenis echt met elkaar. Dus dat is dan ook wel leuk om te zien van, hoe drijft dat uit elkaar en zou dat ooit weer goed kunnen komen en hoe zitten ze elkaar te treiteren eigenlijk met hun eigen manier van omgaan met wat er gebeurd is.
Ja, die Caroline die heeft haar pink verloren.
Ja.
Tragisch als je cello speelt natuurlijk.
Ja.
Maar die Jochem die draagt eigenlijk nog wel een mooier verhaal bij zich, vind ik in elk geval. En dat is dat hij de inbreker met zijn peperdure viool voor het hoofd heeft geslagen.
Ja.
Dat klinkt een beetje als een klein detail, maar dat is het volgens mij helemaal niet. En ik zat mij ook af te vragen, stel dat het jou zou overkomen. Je zit in een ruimte met een notoir gewelddadig iemand waarvan je weet dat die dat is. En je hebt als enige wapen een viool van 1,5 ton. in de ruimte staan. Zou je het doen?
Nee, ik denk dat een echte instrumentalist nooit... Ja, het zit er zo ingebakken dat je dat instrument altijd beschermt. Ik geloof, cellisten die vallen zich ook gewoon een gebroken rug. Omdat ze toch die cello boven zich in de lucht proberen te houden.
Die dreigt te vallen, ja, ja, ja,
ja. Dus ik denk dat het wel heel erg moet zijn... wil je met je eigen instrument op iemand anders zijn hoofd slaan.
Ja. En toch heb je maar het hem laten doen. Ja, terwijl hij ook bij uitstek zo iemand is die dat weet.
Hij
toch?
Is natuurlijk wel vioolbouwer. Dus misschien kan hij ook denken... nou ja, het is maar een instrument. Ik bouw de hele dag instrument. Ik maak wel een nieuwe.
Maar het is natuurlijk niet zo. Nee. En op de een of andere manier gaat niet alleen die Jochem... maar ook andere mensen in dat boek... het gaat de hele tijd over de waarde van die instrumenten... en over hoe ongelooflijk kwetsbaar ze zijn. Heb je zelf wel eens op een instrument gespeeld... dat eigenlijk te duur was om aan te raken?
Jawel, ja. Ja.
En gaat het anders?
Nee, gaat eigenlijk precies hetzelfde. Je zoekt toch naar hoe klinkt dit het mooiste. En, ja.
Hoe komt die waarde van die dingen tot stand? Is dat een reële waarde? Of is dat het een soort beetje gebakken?
Zou je eigenlijk aan een instrumentenhandelaar moeten vragen? Het is natuurlijk zo dat er in de hoogtijdagen van de vioolbouw hele mooie instrumenten gemaakt zijn. En een heleboel daarvan die bestaan nog. He, dus dat heeft dan... Ja, en dat het hele goede instrumenten zijn... en dat die mythe eromheen hangt van... hij komt van Stradivarius vandaan.
Het is een soort erfgoed. Die mythe, die, ja, net zoals bij schilderijen natuurlijk ook zo werkt.
Ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar met schilderijen. Ja. Ja.
Maar is dat dan een mythe of een marktwerking? Want het ene klinkt heel romantisch... en het andere is eigenlijk een soort... kapitalistisch.
Ja, nou ja, het is denk ik net als wanneer een schilderij uiteindelijk toch aan Rembrandt toegeschreven wordt en dat de prijs dan enorm stijgt. Maar ik zit echt als amateur te praten hoor, want dit soort dingen, daar zou je eigenlijk een vioolbouwer over aan het woord moeten laten.
Ja. Ah, toch vind ik het wel fascinerend dat dat steeds terugkomt in die boeken. En dat snap ik ook wel.
Ja.
Op de een of andere manier lijkt het ook wel alsof een van de... Het gaat natuurlijk over de verwerking van dit incident. Maar dit boek en het vorige boek ook, gaat natuurlijk ook over de waarde van die muziek. En de waarde die eraan gehecht wordt.
Zeker. Ja.
En voor mijn gevoel ook een beetje in de onderschatting van het... van de klassieke muziek.
Ja, dat heeft mij zeker bij het vorige boek heel erg geïnspireerd. Ik vond dat zo treurig, nog steeds hoor, om aan te zien hoe dat, hoe weinig daar eigenlijk in Nederland nog aan gedaan wordt. En dat het hele muziekonderwijs op scholen afgeschaft is. Er is nauwelijks meer een meester of een juf die met de kinderen behoorlijk en regelmatig zingt. Muziekscholen zijn voor de helft dicht gegaan. Orkesten worden opgeheven of moeten fuseren. En, nou ja, kijk maar naar de radio hier. Vroeger waren er 5 orkesten en een koor. Nou, er is 1 orkest over. En dat metropoolorkest, dat is dan ook nog een beetje onzeker of dat kan blijven bestaan. Dat is toch gewoon schandalig.
Dus eigenlijk de bezuinigingen die op dat moment spelen, die vormen dan bewust of onbewust toch een inspiratiebron voor zo'n roman? Ja, eigenlijk een keiharde politiek.
Behoorlijk bewust hoor. Want ik vond bij die vorige roman heb ik dat echt ook wel met plezier opgeschreven. Hoe erg dat was. En aanzitten dikken. Ja. En ook dat dédain wat men heeft voor dat soort muziek. Van dat een soort al of niet linkse hobby voor mensen is. Terwijl het... Ja, het is toch iets heel essentieels. En ik vind zelf ook altijd heel wonderlijk dat er vanuit de wetenschap bewijzen zijn dat het maken van muziek ontzettend goed is voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen en voor de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling. Dat zijn gewoon feiten. Er wordt helemaal niets mee gedaan. Dat vind ik onbegrijpelijk.
Ja. Die klassieke muziekwereld, hoe gaat die daar zelf eigenlijk mee om? Want dat staat onder druk, er wordt bezuinigd. Ja. Hoe wordt daarop gereageerd? Want dat is ook iets natuurlijk wat van de afgelopen jaren zo is geweest. Men moet zich aanpassen. Gebeurt dat?
Dat gebeurt. Ik denk bij dat weet ik wel zeker, bij de wat oudere muzici die altijd in een orkest zaten en die moeten dan nog weer harder werken of ze moeten afvloeien. Daar zie je natuurlijk veel dat mensen depressief worden of ziek worden of het gewoon heel moeilijk naar hun pensioen toe komen. Het verbaast mij wel dat de jonge mensen, dat je daar allerlei nieuwe initiatieven ziet opbloeien.
Die gaan andere dingen doen
die
met hun instrument.
Die gaan andere dingen doen, ja. Ja. Nou ja, of dezelfde dingen, maar dan op andere plaatsen. En voor heel erg weinig geld, waar ik me dan weer kwaad over maak. He, dat ja, iedereen speelt voor een kwartje gewoon, weet je wel. En omdat ze zo graag spelen, gaat dat maar door. Maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon een schandaal.
Ja, maar juist die vergrijzende muzikant die eigenlijk met moeite, die ergens wegkwijnt in een hoek, die gaat je wel erg na aan het hart.
Ja.
Er is een oude cello-leraar die inmiddels dit hele boek als een kasplantje letterlijk aan het versterven is. En die in het vorige boek met een klap op zijn hoofd eindigt.
Ja.
Niet van die viool overigens, maar van iemand anders. Dat is toch wel...
Ja, dat heb ik ook wel heel erg aan zitten dikken in dat vorige boek. Dat heb ik eigenlijk... dat heb ik expres toch wel zo beschreven. Dat het haast lijkt of die klassieke muziek iets verdachts is of zo. In ieder geval, die man die denkt dat ook. Hè. Die moet niet te hard spelen, want dan gaan de buren me aanklagen. Weet je, zo. En zo heb ik het eigenlijk ook gedaan met die gezondheidszorg voor oude mensen. Hè, als de buren zouden merken dat die oude meneer niet meer de trap af kan lopen, nou, dan wordt hij opgehaald en ergens naar een heel eng instituut gebracht.
Is dat een angst voor jezelf ook?
Nee, zover is het ook natuurlijk in Nederland nog niet. Maar
die man denkt van wel.
Die man denkt van wel,
ja. Er zijn ongetwijfeld meer mensen in Nederland die dat denken.
Ja, ja, nou ja, leuk is de ouderenzorg in Nederland natuurlijk niet.
Nee, en toch wordt er in dit nieuwe boek eigenlijk volgens mij minder gespeeld dan ooit.
Er wordt helemaal niet meer gespeeld.
Nee, dat is het probleem eigenlijk.
Dat is eigenlijk, daar gaat het boek over. Ja, het is weggevallen. Wat die mensen met elkaar deelden in dat kwartet spelen. Het waren natuurlijk hele goede vrienden die heel lang met elkaar geleefd hebben. Maar ik denk door dat wekelijks spelen met elkaar, waren ze ook op een niet-verbale manier met elkaar in contact. Hè. Ze hadden echt een heel wezenlijk, heel goed contact met elkaar. En dat kan ineens niet meer. Want ze hebben kanten van elkaar gezien tijdens die gijzelingsavond, waar ze geen raad mee weten. Ze hebben kanten van zichzelf gezien, waar ze geen raad mee weten. Dus alles ligt uit elkaar.
Ja, en dat zou het wat dat betreft misschien wel het gewoon maar weer beginnen met spelen. Er wordt vaak ook in dat boek opgevoerd als ze maar gewoon gaat spelen,
ja,
dan
denkt
komt het wel weer goed. Jochem, zou dat zo kunnen zijn?
Ja. Nou ja, het was eigenlijk de vraag die mij tot dat boek inspireerde. Hè, van hoe gaat dat nu met die mensen? Hoe gaan ze daarmee om? Zullen ze het ooit voor elkaar krijgen om weer bij elkaar te komen, weer muziek te gaan maken? En die Jochem, die vioolbouwer, de man van die cellisten, die ziet dat ook echt als de oplossing. Die denkt, nou ja, mijn vrouw is zo depressief. Als ze nou maar weer achter die cello gaat zitten, als ze maar weer gaat spelen, dan komt het weer goed. Maar zij ziet dat juist helemaal niet zitten. Ze wil dat helemaal niet. En je ziet ze in dat boek, hoor ze ook wel de hele tijd informeren bij elkaar. Van speelt hij nog? Speelt ze nog? Of speelt ze alweer?
Iedereen vraagt dat.
Iedereen vraagt dat, ja.
Omdat het ook bij een muzikant, en dan zijn zij nog niet eens professioneel, een soort natuurlijk iets is om dat te doen.
Ja, je bent er van jongs af aan gewend en je kan er zoveel in kwijt. En als je het niet doet, dan gaat het niet goed met je.
Je hebt zelf ooit een harde keuze gemaakt in het spelen van muziek, eind jaren 80, toen je eigenlijk ambities had om pianist te zijn. En tegelijkertijd een carrière begon als psychoanalyticus. Dat ging niet samen.
Ja.
En dat werd een harde knip. En daar is de literatuur ineens zo tussen.
Dat is daaruit gewrongen.
Dat is eruit voortgekomen eigenlijk.
Ja.
Staan die drie eigenlijk gewoon op gespannen voet met elkaar?
Nou ja, het was zo dat ik toen in die tijd niet het niveau van pianospelen kon vasthouden wat ik had. Omdat je, ja, dan zou ik gewoon 2,5 uur, 3 uur per dag moeten studeren. En die uren had ik gewoon niet. En er kwam bij dat ik er helemaal niet tegen kon. Dat ik niet meer kon wat ik bijvoorbeeld op mijn eindexamen bij het conservatorium kon. Ik kon het lagere niveau niet accepteren van mezelf.
Het lijkt mij eigenlijk heel pijnlijk als je dat
Ja, ik vond het zo pijnlijk dat ik de piano gewoon dicht gedaan heb. Ja.
Hoe lang is die dicht gebleven?
Nou, die vleugel die heeft echt wel 15 jaar. Nou, dat weet ik niet. Nee, maar jaren en jaren. Ik liet hem niet meer stemmen. Nou, gewoon verschrikkelijk. Ja.
Maar hij stond daar wel?
Hij stond wel, ja. Zo'n groot bakbeest kreeg ik zo gauw niet weg.
En niemand anders speelde erop?
Niemand anders speelde erop. Nee, ik speelde natuurlijk wel liedjes met de kinderen. Zo erg is het niet. Maar niet meer echt studeren voor mezelf.
Maar is het dan zo dat hoe langer je hem niet aanraakt, hoe angstiger je wordt voor
hoe
dat instrument?
Hoe erger het wordt, dat gemis. En ook hoe erger je er tegenop ziet om weer te beginnen. Maar het was echt wel een puntje, hoor. Dus ik werd ook pas echt somber in die tijd. En toen ben ik dus begonnen met gedichten schrijven. Ook sombere gedichten. En nou ja, dat nam een enorme vlucht, dat schrijven. Want nou ja, dat bleek ik ineens te kunnen. Dat was natuurlijk ook heel erg raar. Dat je je hele leven allemaal dingen doet waar je enorme opleidingen voor nodig hebt. En dan ineens ga je iets doen omdat je je beroerd voelt. En dat heeft dan succes. Ja, heel gek was dat. Dus ik kreeg daar ook wel plezier in. En ik dacht, ja, als je zomaar gedichten kan gaan schrijven, dan kan je misschien ook wel zomaar een roman schrijven. Dus toen ben ik daarmee begonnen. En mijn tweede roman, dat ging echt over het pianospel. En ik had toen echt het stiekeme verlangen om weer piano te gaan spelen. Ik denk, als ik nou over die pianisten schrijf en die speelt al die stukken, wat altijd mijn lievelingsstukken zijn geweest, dan ga ik zelf ook weer, want dan moet ik natuurlijk toch een beetje doorspelen. En dan ga ik weer achter die piano zitten. Dat heb ik ook wel toen gedaan voor dat boek. Maar dat verder werd het helemaal niks. Nee. Nee.
Dat is raar, want dat ding gaapt je dan letterlijk aan in je kamer.
Ja, en wat nog gekker was, ik heb zelfs toen nog een hele mooie andere vleugel gekocht. Want ik had met die eerste twee boeken echt heel veel geld verdiend. Ik heb toen een huis gekocht voor de kinderen. En toen zei een vriendin tegen mij van, je zou toch eigenlijk voor jezelf ook eens iets moeten kopen. En toen dacht ik, wat zou ik nog graag willen hebben? Oh ja, een mooie Bechstein. Dus toen heb ik een hele mooie vleugel gekocht.
Ook niet opgespeeld, in eerste instantie?
In eerste instantie ook niet opgespeeld, nee.
Hoe is het mogelijk?
Dus ik had wel steeds het plan, maar dan werd ik er toch weer angstig van. Of dan haakte ik toch weer af, dan werd het niks. Nee.
En je moest eigenlijk over een soort drempel heen. Ja. Want je bent uiteindelijk wel weer... Hoe kwam je ertoe om wel weer te gaan spelen?
Nou, dat is wel een pijnlijk verhaal. Ik ben eigenlijk begonnen toen onze dochter gestorven is. Toen ben ik weer echt gaan studeren.
2001?
2001, ja.
Om het op te lossen?
Nou ja, het meer dat er zoveel natuurlijk dan wegvalt. He, dat het moederschap valt weg. En ik kon ook niet meer werken. En ja, dat je dan teruggrijpt naar een identiteit die je had voordat je moeder was. En ik heb natuurlijk al vanaf kinds af aan die piano gezeten. Dus dat voelde eigenlijk het meeste nog van een weg die open was. En daar kwam bij dat ik in die tijd ook begonnen was met Ivo Jansen die muziekprogramma's te maken. En dan speelde hij en dan las ik daar teksten bij. En dat hij mij wel erg gestimuleerd heeft om gewoon weer dingen te gaan studeren. En toen zei hij ook een keer van, ja, je zou gewoon die Goldberg-variaties echt goed moeten studeren. En dat ben ik toen gaan doen.
Heel ingewikkeld.
Ja, heel ingewikkeld. Maar dat had ik echt nodig in die tijd. Want dan moet je zo ontzettend opletten. En waar gaan die handen en die vingers heen? En wat wil je met met die variatie? Dan kan je aan niks anders denken. Dus
het was wat dat betreft een soort welkome vlucht om geen kans te hebben om na te denken over
precies.
De dingen die onontkoombaar
dus, zo
zijn.
Zo zeg je het precies goed, ja, zo was dat. Maar dat studeren van die Goldberg-variaties, dat heeft mij toen ook op het idee gebracht om op die manier over onze dochter te schrijven. Toen was het toch, dat vond ik wel een mooie samenkomst tussen muziek en schrijven. Met dat boek heb ik eigenlijk, dat was zo prettig. Prettig, het was natuurlijk verschrikkelijk om eraan te werken. Maar ergens toch ook heel goed. En als ik met schrijven niet verder kwam, dan ging ik naar beneden. Dan ging ik weer verder studeren. En als dat spaak liep, dan ging ik weer een stukje schrijven. En het sloot heel mooi op elkaar aan.
En dan heeft muziek dus een soort helende, of in elk geval een helpende werking bij het hele van...
ontzettend geholpen, ja. En ik heb ook geprobeerd in de jaren daarna om er toch enigszins bij te houden, ja. Er zijn wel periodes dat ik heel weinig piano kan spelen, omdat er allerlei andere dingen zijn. Maar dan weet ik wel van, nou, als dat achter de rug is, dan ga ik weer. Ik maak meestal ook wel een plannetje, dat ik denk van, nou, ja, een paar jaar geleden dacht ik, ga dit jaar alle toccata's van Bach studeren. Ik heb er al, of het zijn er 7. Ik heb er op het conservatorium ooit maar 1 gedaan of 2. Die andere ga ik ook allemaal doen. Nou, dat doe ik dan ook.
En dat conservatorium en die nieuwe carrières, dat liep allemaal natuurlijk wel een beetje door elkaar heen. Want je bent ook nog therapeut geweest in het conservatorium.
Ja.
Dat moet toch ook een soort raar aanschurken van 2 dingen die je lief waren zijn geweest.
Dat was eigenlijk wel leuk. Want ik heb dus als een hele oude leerling heb ik dat conservatorium doorlopen. Want ik had natuurlijk eerst al psychologie gestudeerd. En toen ik daarmee klaar was, toen vroegen ze of ik daar wou komen lesgeven. Want in die tijd had je nog heel veel psychologieles voor die leerlingen. He, want dan, ja, natuurlijk vanuit bijvoorbeeld leerpsychologie, dat je met mensen, dat je mensen kan uitleggen hoe je zou moeten studeren. He.
Als ze ergens tegenaan lopen.
Precies. En podiumangst. En spanningen in kleine groepen. En allemaal van die sociale dingen.
Dus is dat normaal? Want we hebben het vaak over voetbalpsychologen. En dat is een enorm taboe dat een voetbalclub iemand inhuurt die...
Ja, nou ja, die lessen, dat was helemaal niet therapeutisch bedoeld, maar meer een soort wetenschap die conservatoriumleerlingen moesten hebben voor het uitoefenen van hun vak. Maar vanaf het begin was het al zo dat sommige leerlingen mij dan na de les aanschoten en dat ze problemen hadden en eigenlijk wel over zouden willen praten. Dus toen heb ik na een tijdje tegen de directie gezegd van... hoor eens, dit en dat gebeurt er. Als je mij nou wat uren geeft om dat soort dingen te doen... dan dat scheelt het een hoop leed en ook een hoop gedoe voor de school. He, dat leerlingen niet ophouden uit gebrek aan motivatie... of ziek worden of depressief worden of weet ik wat.
Maar dat klinkt inderdaad als verder dan alleen maar het behandelen van podiumangst of...
Dat waren gewoon korte therapieën. Ja, met jonge mensen die zo'n vakopleiding in de muziek volgden. Dus in ieder geval hartstocht voor die muziek hadden.
Ja, vaak ook druk ervaren waarschijnlijk.
Ja, heel vaak, ja. Of vanuit thuis, of vanuit school. En natuurlijk ook een levensfase waarin allerlei keuzes gemaakt worden en ontdekkingen gedaan. Dus dat was eigenlijk, ik heb dat heel erg fijn gevonden. Maar ik dacht wel van, ja, ik ben een psycholoog. Ik was al afgestudeerd als klinisch psycholoog. Maar ik heb geen echte therapieopleiding. Dus ik ga een psychotherapieopleiding doen. Toen ben ik dus de psychoanalytische opleiding gaan doen. Maar ja, dat is zo tijdrovend en zo. Dus toen kon ik niet meer piano spelen. Dus zo.
Juist.
Dan hebben we het in de tijd
dan is het, op een rijtje. Ja, precies. Je schrijft een voorwoord in het boek van Esther van Venema... die de muziekpolie heeft opgericht.
Ja, zij is eigenlijk met dat werk doorgegaan.
Ja, zij heeft dat geïnstitutionaliseerd, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Je schrijft daar iets interessants, vind ik. Namelijk dat in die muziekpopulatie, en dan denk ik dat het gaat over klassieke muziek, eigenlijk relatief weinig sprake is van ernstige verslavingsproblematiek.
Ja.
Dat vond ik interessant, want je ziet daar een verband tussen. Hoe zit dat precies?
Nou ja, als je kijkt naar alcohol of drugs, en zeker alcohol... Als je behoorlijk gedronken hebt, dan kan je niet meer studeren. Want je fijne motoriek is dan in de war. Dus ja, als je op het conservatorium zit, dan moet je elke dag studeren. Je hebt elke week heb je 1,5 uur les van je hoofdvakleraar. Dus ja, je moet gewoon studeren, dus dan kan je niet drinken.
Maar ik heb wel eens iemand van een popacademie horen zeggen... dat het toch eigenlijk de meeste goede popmuziek toch niet zonder enige vorm van middelen...
Hoe het in de popmuziek zit,
is dat dan wezenlijk
niet.
Anders
dat
tussen
niet.
Popmuziek
dat is,
en
ja, dat is kennelijk anders, dat daar die instrumentale beheersing... dat het daar misschien toch om andere dingen gaat. Hè, maar dat is in de klassieke muziek, hè, met dat soort instrumenten. Ja, dan ben je zo afhankelijk van die hele fijne spiertjes en coördinatie daarvan. dan. En dat verhoudt zich niet met...
Het ligt dus niet zozeer in het wezen van de muziek, maar in de vereiste techniek.
Nou ja, het ligt in de vereiste techniek. Maar je kan je ook iemand voorstellen die denkt, ja, kan mij het schelen. He? Dus het ligt eigenlijk in de liefde voor die muziek. Dat zo'n leerling of zo'n muzikant zoveel van die muziek houdt dat hij denkt, ik ga niet drinken, want dan kan ik die muziek niet meer maken. Daar ligt het eigenlijk aan. Dus de emotionele gehechtheid aan die muziek. Maar we spreken in grote generalisaties, hoor. Want ik weet dat er ook muzikanten zijn die best wel een beetje drinken.
Of dirigenten die strontlazers op het podium staan.
Ja, maar kijk, mijn pianoleraar op het conservatorium, die zei altijd, dirigeren heeft één groot voordeel, het maakt geen geluid.
Je staat met je rug naar het publiek, ook nog eens?
Ook nog, ja. Maar ja, met je gezicht naar de muzici natuurlijk. Ja.
Heb je iets met popmuziek eigenlijk ook, of helemaal niks?
Als opgroeiend meisje had ik dat zeker. Ja, ik was een enorme soul-fan. Ja.
Ja. Ja, want je bent echt van de literatuur, van de klassieke muziek. Dat zijn wat men traditioneel de hoge kunsten ziet. Maar je houdt ook van voetbal bijvoorbeeld. Kijk je nog naar het WK of is dat beetje uit?
Morgen met vrienden gaan we kijken. Ja, het begint nou natuurlijk een beetje leuk te worden. Ja. En met die knock-out wedstrijden.
Dat lijkt me ook zo anders als je dichter bent. En tegelijkertijd deed je in die beginjaren van je schrijverschap, ben je ook met een busje de hort op geweest met een stel jonge gasten die van
nou,
voetbal
hielden. Jong waren nou ja, we niet nog. Hoor. We waren echt allemaal al op leeftijd. Maar ja, dat is ontzettend leuk geweest, die jaren in dat busje. Ja, maar weet je wat het is? Het was gewoon gezellig. En we konden ontzettend lachen en... Dat zijn toch voor het leven hele belangrijke dingen. En dat je optrekt met mensen die je vertrouwt en die je aardig vindt. En dat je, dat je gewoon veel met elkaar kan delen. Ja, ik heb daar hele goede herinneringen aan.
Hebben ze je eigenlijk wel eens gevraagd om aan te schuiven in zo'n meningenprogramma over voetbal?
Nou, dat kan ik helemaal niet, weet je. Want ik weet natuurlijk eigenlijk over voetbal niks. Mijn bijdrage aan Hartgras, dat ging altijd over de persoonlijkheid van zo'n speler. Ik heb Winston Bogarde geïnterviewd over zijn jeugd, bijvoorbeeld. En Schienval heb ik over Zweeds eten een heel groot interview gemaakt. Dus dat soort dingen, dat was mijn bijdrage. Maar hoe dat spel op dat veld verloopt... Nee.
Er zitten verhalen achter en die zijn interessant.
Dat vind ik leuk, ja.
Ja. Ik ben benieuwd eigenlijk naar de belangrijkste verhalen die je hebt gezien op dit WK. Maar daar hebben we nu geen tijd meer voor, want het is tijd voor het nieuws. We gaan zo wel nog een half uur verder praten. Zometeen na het nieuws van 1 uur hebben we nog een half uur met Anne Enquist.